Allereerst voor u de mededelingen namens de kerkraad. Vanmiddag gaat u om 4 uur voor dominee G.J. Post. Zondag 13 september om 10 uur dominee G.A. van der Brink in de dienst die in het teken staat van de opening van het winterwerk met speciale aandacht voor onze jongeren. Om 16:30 dominee A. van der Weert. Maandag 7 september om 8 uur is er een bezinningsavond met en voor leidinggevenden. En zaterdag 12 september vindt vanaf 10 uur de actiemarkt plaats. Voor zover van toepassing Deo voor Lente. En de dienst der offeranden, de eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de opleiding predikanten. En de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds van de huisvesting. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit Psalm 68, daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Schriftlezing vindt u in het Oude Testament, het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 29. En daar beginnen we te lezen bij vers 31. En we lezen door tot en met hoofdstuk 30, vers 24. Dus Genesis 29, vers 31 tot en met hoofdstuk 30, vers 24. In antwoord op de schriftlezing zingen we samen uit Psalm 1, het eerste vers. Welzaligheid die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat en wat er verder volgt. We lezen Gods woord. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Ruben, want zij zeide: omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide: terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon. En zeide: nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem drie zonen gebaard heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren. Als nu Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En ze zeide tot Jacob: geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob storend tegen Rachel. En hij zeide: ben ik dan in plaats van God, die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En zij zeide: zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, ga tot haar in, dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf ze hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw, en Jacob ging tot haar in. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zeide Rachel: God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd weder bevrucht en baarde Jacob de tweede zoon. Toen zeide Rachel: ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad. En ze noemde zijn naam Naphtali. Toen nu Lea zag dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea: er komt hoop. En ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob de tweede zoon. Toen zeide Lea: tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En ze noemde zijn naam Aser. En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst en hij vond Dudaïm in het veld en hij bracht ze tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea: geef me toch van uw zoons Dudaïm. En ze zeide tot haar: is het weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaïm nemen zult? Toen zeide Rachel: daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaïm bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide: gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Dudaïm. En er lag diezelfde nacht bij haar. En God verhoorde Lea en ze werd bevrucht en baarde Jacob de vijfde zoon. Toen zeide Lea: God heeft mijn loon gegeven nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En zij noemde zijn naam Issachar. En Lea werd wederom bevrucht en ze baarde Jacob de zesde zoon. En Lea zeide: God heeft mij heeft hij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij noemde zijn naam Zebulon. En ze baarde daarna een dochter en ze noemde haar naam Dina. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En ze werd bevrucht en baarde een zoon. En ze zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Tot zover de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we nu ons geloof belijden door in te stemmen met de 12 artikelen. En in ieder van u en jullie die spreken in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen de Heere zoeken in ons gebed om hem te bidden om zijn zegen over deze dienst en de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan Alexander en Wijnke Kanri met hun dochter Neline en hun zoontje Niek. Vanmorgen is dat genoemd, maar de dominee heeft vergeten om het te noemen in het gebed. Dus dat willen we vanmiddag doen. Laten we samen bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, dag aan dag overlaat u ons met uw gunst bewijzen. Het teken dat we hier in de kerk mogen zijn, het feit dat dat kan in een redelijke gezondheid, het feit dat we mogen leven, het feit dat we niet bang hoeven te zijn voor geweld, het feit dat uw woord hier open mag liggen en we samen als gemeente naar dat woord mogen luisteren. Gunst bewijzen van u, Heere. Ten diepste is alles wat ons buiten de hel houdt, genade onverdiend. Heere, maar u geeft ons zoveel meer dan dat ene. U zoekt ons op in uw woord, met als doel om ons te behouden, met als doel ons geluk, dat we wel gelukzalig zouden worden. Heere, en zo komt u ook zelf naar ons toe in uw woord als die God van zaligheid waarvan we zongen, om nou alles te geven wat wij nodig hebben om zalig te worden. U komt naar ons toe, Heere, om ons onderwijs te geven over hoe we leven moeten, hoe we leven mogen vanuit uw genade. U komt naar ons toe met uw woord dat zo heilzaam is voor het leven van mensen. Heere, we bidden u of u dan ook met uw Heilige Geest wil bewerken dat dat woord van u ook werkelijk ons kompas mag worden. Het kompas van een ieder van ons persoonlijk, maar ook van ouders die de verantwoordelijkheid hebben om kinderen op te voeden. Het kompas van kinderen, het kompas als we zoeken naar iemand met wie we het leven door kunnen. Uw woord, het kompas, als er strijd is in ons leven, aanvechting, moeite, als dingen zo anders kunnen gaan. En uw geest als leidsman, Heere, omdat we niet alleen door het leven zouden gaan. Heere, kom met uw geest en werk deze dienst in ons hart, hier in de kerk, maar ook thuis als we meeluisteren, of elders. Heere, neem ons bij de hand. En wilt u alles wegnemen wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren. Geeft u genade, Heere, als de dingen van uw woord misschien wel heel dichtbij komen. Als het soms ook pijn doet. Als uw woord scherp is. Heren, u doet het nooit om te plagen. Maar juist om te genezen. Om te helen. Maak ons eerlijk, Heren. Voor u. En geef dat we aan het eind van de preek niets en niemands meer over hebben dan u, Heere Jezus Christus, alleen. Heren, dat we dat steeds meer mogen leren. Dat we daarin mogen toenemen. We bidden u voor de gemeente, Heren. Wilt u hier in deze gemeente wonen en werken met uw geest? Wilt u deze gemeente bouwen op het fundament van het woord van de belijdenis? Dat u geven dat men om mag zien naar elkaar. Dat er oog mag zijn voor de nood van mensen om ons heen. Ook in de samenleving. Zodat we een zoutend zout mogen zijn. Dat u de gemeente daarvoor toerusten. Omdat het gezien mag worden. Ziet hoe lief zij elkaar hebben hier. In Kralingse Veer. We bidden u voor mensen die het moeilijk hebben. Gezinnen waarin het moeizaam gaat. Vanwege zorgen om kinderen. Vanwege zorgen om elkaar. Wees met hen, Heren, die de kinderzegen moeten missen. Die er zo naar uit hebben gezien. En zich er al bij neergelegd hebben dat het voor hen niet weggelegd is. Zij die er nog steeds op hopen. Heren, geef u genade. Om in alle dingen achter u aan te komen. Om het u met u eens te zijn. En om u te volgen met alle vragen. Maar dan toch achter u aan. En zou u onze hoop niet willen beschamen? We bidden u voor diegenen die op leeftijd zijn gekomen. Ouderen onder ons. Ouderdom komt met gebreken, Heren. En ons wereldje wordt kleiner. De interesses nemen af. Misschien wordt het bezoek wel minder. En de dood komt steeds dichterbij, menselijkerwijs gesproken. Heere, geef u genade om het ook dan van u te verwachten. Om te leven van genade. Om nog tot zegen te zijn voor kinderen en kleinkinderen, voor de gemeente. Door te bidden. En als we het niet meer kunnen, Heren, dan mogen we weten dat er een biddende hoge priester is. Die nooit ophoudt met pleiten op het bloed. Heren, geeft u genade als die doodsjordaan steeds dichterbij komt en we er doorheen moeten. Geef het zicht, Heren, op de ark, op het bloed dat op het verzoendeksel rust. Heren. En als we nog onverzoend zijn, jong of oud, dat we het ook dan mogen leren het alleen van dat bloed te verwachten. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden u voor de kerk wereldwijd, de kerk in Togo, waar Alexander en Wijneke werkzaam mogen zijn, mogen dienen, de gezin. Heren, mogen ze ervaren dat ze op hun plek zijn en dat hun werk ook gezegend mag worden. Heren, wij zijn zo geneigd om ongedurig te worden als het gaat om de vrucht op het werk van u. We zien daarnaar uit, niet alleen ver weg, de zendingsvelden en in het evangelisatiewerk en in de gemeente. En tegelijk, wat moeten we leren dat u in het verborgene werkt. En dat het soms ook een tijd kan duren voordat de dingen openbaar komen. Maar Heere, wilt u werken? Al zien we het dan niet. Als u maar doorgaat met het bouwen en bewaren en vermeerderen van uw kerk. We bidden voor de kerk die verdrukt wordt. Dat deel van de kerk, Heere. Wilt u ze opzoeken? Wilt u ze troosten? Wilt u ze sterken? Heren, als wij zien naar onszelf, naar ons kerkelijke leven, naar de vrijheden die we hier nog hebben en wat we daar nou mee doen, dan moeten we beschaamd het hoofd buigen. Als we zien hoe mensen die vervolgd worden soms veel dichter bij u leven. Heren, zegent u ze. Zegen anderen, maar ga ons dan ook niet voorbij, heren. En dat het gemak en de welvaart en dat het ons niet van u af zal houden. We bidden voor uw volk Israël. Open de ogen voor diegene naar wie de ark heen mocht wijzen, de Heere Jezus Christus. Omdat er vrede komt door het bloed van het Lam. We bidden u voor al die vluchtelingen, heren. De afgelopen week hebben we de beelden gezien. Beelden die ons raken. Beelden die we ook zomaar weer kwijt zijn als we opgaan in het leven van alle dag. Heren, denk aan uw ontferming. Ontfermt u zich over al die mensen, al die schepselen. Breid uw vleugels over hen uit. Gedenk de christenen onder hen. Gedenk ieder van hen. En geef bewogenheid met hen. Hulp. Heren, ontfermt u zich over de situatie zoals die zich voordoet in het Midden-Oosten. Als IS daar tekeer gaat, bestreden moet worden. Zegen de militairen die dat doen. Zegen de gesprekken. Alle inspanningen die er plaatsvinden. En bovenal, heren, we weten dat u boven de dingen staat en dat u regeert en dat u ook op dit moment bezig bent om dit schip van deze wereld en met alles wat erop gebeurt heen te sturen naar uw grote toekomst. Heren, bereid ons dan om u te ontmoeten. Geef dat we mogen leven tot uw eer. Aanvaard onze dank. Hoor ons gebed. En leid ons door uw geest. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En wij gaan zingen uit de lofzang van Maria. Het derde en het zevende vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen en zijn goedheid klom ten top. In deze lofzang gaat het erover dat God de zaligheid bereidt voor al de nageslachten. Dat hij zijn Israël opnam. Nou, we zien hier beide. Hij neemt zijn Israël op, ook in deze geschiedenis die we gelezen hebben. En hij bereidt de zaligheid. Vandaar de lofzang van Maria 3 en 7. Na de preek zingen we Psalm 130, het tweede vers, 130 vers 2. En de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen gedeelte. Ik heb niet echt een kerntekst, maar heel het gedeelte is, willen we overdenken. Heel het gedeelte wat we samen gelezen hebben. Gemeente, we zongen zojuist uit Psalm 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het is je misschien wel eens opgevallen dat er in die psalm een bepaalde neergaande lijn zit. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit. Daar zulke samen rotten. Blijkbaar begint dat zondigen volgens deze psalm ongemerkt. Maar als je er niets aan doet, dan gaat het steeds verder en het wordt steeds erger. Je raakt steeds meer verstrikt in het web van zonde. Wandelen, stilstaan, zitten. En dat zien we nou eigenlijk ook in dit gedeelte wat we samen gelezen hebben. De geschiedenis van Jacob. Jacob die een gezin krijgt. En daar willen we bij stilstaan. Het thema van de preek is dan ook Jacobs gezin. En we horen van zonde. En we horen van genade. En dan moet ik meteen nog maar vertellen dat het eerste punt het langste is. Dat doe ik normaal niet als het gaat over de zonde. Want de genade die moet de boventoon voeren in de prediking. Prediking, dat is boodschap van het evangelie. Alleen, de tekst die geeft er alle aanleiding toe. Dus zonde, iets langer dan het tweede punt. En genade als tweede. Gemeente, er ligt een stuk van de levensgeschiedenis van Jacob voor ons. De jongste zoon van Isaac en Rebecca. Deze vader en moeder die kregen Jacob op het gebed samen met zijn oudere tweelingbroer Esau. En u weet wellicht wat er gebeurde. Het was al in de buik van Rebecca dat die twee het met elkaar aan de stok hadden. Jacob, hij bleek een hielenvasthouder te zijn. Hij ging het pad van de zonde op toen hij groter werd door zijn oude vader Isaac te bedriegen. En terwijl Esau op jacht was, verkreeg Jacob de eerstgeboortezegen. En de gevolgen van die zonde waren ontzettend. Jacob moest vluchten. Thuis was hij zijn leven niet meer zeker. Esau wilde hem doden. Hoe moet dat toch met deze man? Deze hielenlichter, deze bedrieger. In plaats van te wachten wilde op de Heere wilde hij zelf de dingen regelen. En ik kwam erachter. Wat het opleverde. Van huis en haard werd hij verdreven. Esau zat hem op de hielen. En toch, tegen die donkere achtergrond van zonde, openbaarde de Heere zijn genade. De Heere zocht Jacob op in Bethel. De Heere sprak met hem. De Heere die bemoedigde hem. Daar in Bethel raakte de hemel de aarde en klonk het. Jacob, dit land waarop je ligt te slapen, dat zal ik aan je geven. En niet alleen aan jou, maar ook aan je nageslacht. Want jij zult tot een groot volk worden. En in u, Jacob, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik ben met u. En ik zal u behoeden. Overal waarheen gij trekken zult. Daar kan je toch mee verder, gemeente. Als God zo naar je toe komt. Als God zulke dingen tegen je zegt. En Jacob ging verder. Ontmoette Rachel. Laban. Trouwde met Lea. En met Rachel. En ondanks deze misser, deze zonde van Jacob, dat hij met twee vrouwen trouwde, toch maakte de Heere zijn beloften waar. Ik ben met u, Jacob. Ik zal u behoeden. En ik zal je tot een groot volk maken. Ondanks de zonde. En dat zien we nou gebeuren eigenlijk. Ondanks de zonde maakt God zijn beloften waar. Daar gaat het over in de preek. Want wat moeten wij nou doen als God ons iets belooft? Dat leren we onze kinderen. Als God bij de doop belooft dat hij onze God wil zijn en dat hij ons een nieuw hart wil geven en dat hij onze zonden wil vergeven, wil wegwassen met zijn bloed. Wat moeten we dan doen? En mogen we erom vragen, Heere, u hebt het beloofd. Toen gedoopt werd, wilt u het ook doen? Wilt u uw belofte vervullen? Maar daar lees je nou helemaal niks van in deze geschiedenis. God zegt, ik ben met u, ik zal u behoeden. Dat is een belofte, maar je vindt Jacob nergens op zijn knieën om te bidden. Nergens die afhankelijkheid. Ik kan niet zonder u, Heere. Ja, wat je wel leest is dat de zonde de overhand neemt. Zo gaat het altijd in het leven van de mensgemeente, van een onbekeerde, maar ook in het leven van Gods kinderen. Als je niet strijdt tegen de zonde, dan komt er steeds meer. Dan raak je steeds meer verstrikt. Er is steeds verder van huis. Ik weet niet of u een tuin heeft, maar als je dat tuintje niet bijhoudt, al dat onkruid, dan komt er een dag dat je zegt bij jezelf, nou zie ik er helemaal geen gat meer in. Nu groeit er zoveel van dat onkruid. Het overwoekert alles. Geen beginnen aan. Nou, zo is het ook met de zonde. Het is belangrijk om dat bij te houden. Om elk onkruidsprietje in je leven aan te pakken. Weg te doen. Want als er 100 of 1000 groeien. Ja, dan word je moedeloos. Dan denk je, laat ook maar zitten. Ik kan het toch niet. En het helpt toch niet. En het wordt toch nooit wat met me. We zien het onkruid groeien in het gezin van Jacob. Ja, die eerste brandnetel. Dat was misschien wel dat hij helemaal weg was van Rachel. Dat mag natuurlijk. Dat is mooi als je verliefd bent. En je bent helemaal weg van je meisje. Of getrouwd. Je bent helemaal weg van je man of van je vrouw. Rachel was schoon van gedaante. En schoon van aangezicht. Ze had een mooi figuur en een lief gezicht. Maar we krijgen sterk de indruk dat Jacob zich daar blind op staarde. Dat Jacob niet dieper keek en niet verder. En dan gaat het mis. Als je alleen maar naar een mooi meisje kijkt en niet naar een gelovig meisje. En dan die tweede tak met onkruid vervolgens. Ja, dan, als hij Lea dan krijgt, ja, dan Rachel natuurlijk ook. Dan heeft hij 2 vrouwen. Nou, dan komt er nog meer onkruid, gemeente, want die 2 vrouwen die krijgen het met elkaar aan de stok. En Jacob, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Hij doet er niks aan. Integendeel, hij is er zelf mede de oorzaak van dat de boel escaleert in zijn gezin en in zijn huwelijk. We lezen immers in vers 31 van hoofdstuk 29 dat Lea gehaat was. Gehaat. En dat betekent niet dat Jacob een hekel had aan Lea, maar dat hij Lea toch wel beduidend minder lief had dan Rachel. Rachel, dat was zijn favoriet. En Lea, ja, dat was niet zijn keus. Dat was tweede keus. Lea stond altijd op de tweede plek, ver beneden haar zusje. En dat lieten Rachel en Jacob haar ook haar fijn merken. Dat is weer zo'n brandnetel in je gezin. Het laten merken. Moet u eens even indenken, gemeente, wat een pijn dat gedaan heeft bij Lea. Altijd de tweede zijn. Altijd moeten opboksen tegen die ander. Die ander is altijd beter. Die ander is altijd mooier. Die ander is altijd knapper. Lea uit die pijn ook. Dat verdriet als ze kinderen krijgt. En dat zien we als ze die kinderen namen geven. Ruben. Dat is de eerste. En dan geeft ze als uitleg bij die naam, vers 32, Ruben, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien. Daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En Simeon, dat is de tweede, vers 32, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En Levi, vers 34, nu zal zich ditmaal mijn man zich bij mij voegen. Maar helaas, gemeente, Jacob voegt zich niet bij Lea. Integendeel. We krijgen de indruk dat Jacob steeds minder vaak bij Lea slaapt. En uiteindelijk helemaal niet meer, alleen nog bij Rachel. In vers 15 van hoofdstuk 30, daar zegt Lea dat Rachel haar man heeft afgenomen. Afgepakt heeft. Ze heeft geen man meer. Ze telt niet meer mee. Want vergeleken met die mooie Rachel heeft zij, behalve dan kinderen, weinig te bieden. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet onder ons, gemeente. Ik ken u niet, maar daar ga ik maar vanuit. U bent maar met eentje getrouwd. Toch? Eentje heeft de liefde van je hart. Toch? Of niet? Zijn er onder ons die hun eigen vrouw toch maar al te vaak vergelijken met die andere vrouw? En je fantaseert erover. En je eigen vrouw merkt dat je toch steeds minder interesse in haar toont. Net zoals hier. Dan ben je op dat pad van de zonde bezig om jezelf te verstrikken en te verstikken. Dat kan ook in het gezin gebeuren met kinderen. Dat kinderen vergeleken worden door ouders met elkaar in dat de een wordt voorgetrokken boven de ander. Er zijn misschien wel jongeren of kinderen hier in de kerk, ik weet dat niet, maar het zou zomaar kunnen, die altijd te horen krijgen dat ze het niet goed doen. En dat ze een voorbeeld moeten nemen aan die ander, aan dat meisje, aan die jongen, die altijd zo keurig is en die altijd zo goed zijn best doet en die er altijd zo netjes bij loopt. En natuurlijk, dan moet je er netjes bij lopen, daar is helemaal niks mis mee zelfs, dat is ook bijbels. Maar als je het altijd te horen krijgt, negatief, dan word je naar van. Kinderen worden soms niet gewaardeerd om wie ze zijn. Worden altijd maar vergeleken. Die ene zoon die kan goed leren, die maakt het wel. En als ouders ben je er trots op. En ja, die ander die kan niet zo goed leren. Maar die voelt dat ook haar fijn aan, dat het niet voor hem geldt. En die krijgt veel minder positieve woorden en minder positieve aandacht en complimenten. Ouders, zullen we erop letten wat we doen met Gods verbondskinderen. Het is zonde tegen de heilige God. Zonde die ook gevolgen heeft. De dingen van je opvoeding die je doet, dat kan gevolgen hebben voor later, keuzes die je maakt. Zelfs voor je kleinkinderen. Dat moeten we goed bedenken. Deze zonde van Jacob, die heeft een wortel. Ja, zegt u, dat is natuurlijk de wortel, de zonde van Adam en Eva in het paradijs. Nou, dat is ook zo. Maar je ziet ook de zonde terugkeren van Isaac en Rebecca. Vader en moeder. Isaac had Esau lief. En Rebecca had Jacob lief. Voortrekkerij. Genesis 25. En vanaf hoofdstuk 37 komen we Jacobs voorkeur weer tegen voor Jozef en Benjamin. Je ziet in dit gedeelte heel duidelijk, gemeente, meerdere keren, dat kinderen in de voetsporen van hun vader en hun moeder gaan. Dat is niet altijd zo, gelukkig niet, dat is ook anders en het kan ook ten goede. Maar het kan ook wel terdege, ten kwade. Velen van ons, misschien herkent u het wel, zullen de zonde van hun eigen leven terugzien bij hun kinderen. Hun eigen eigenaardigheden, en daar kan je er soms lacherig over doen, maar ook de zonde. En als je nog niet begonnen bent met het bijhouden van dat onkruid in je leven, dan moet je maar eens beginnen. Als je kinderen je lief zijn, als je die mag hebben. De zonde werkt door in het gezin van Jacob, gemeente. Dat blijkt ook uit de jaloezie die er vervolgens ontstaat. De een, Lea, heeft kinderen en wil liefde. En de ander, Rachel, die heeft liefde en die wil kinderen. En je kan het natuurlijk snappen, allebei, gemeente. Als je getrouwd bent, dan wil je dat toch. Dan wil je toch de liefde van je man. Dan wil je toch weten dat hij je mooi vindt. En dat hij van je houdt en om je geeft. Zegt u dat nog af en toe tegen uw vrouw? Dat is ze waard. Dat heeft ze nodig. En de meeste vrouwen die hebben toch ook het verlangen om eens een kindje van hunzelf in hun armen te mogen houden. Wat doet het pijn als het anders gaat? En die verlangens van Rachel en Lea, die zijn goed, die zijn bijbels. Alleen hier slaan deze verlangens om in zondige jaloezie. Rachel en Lea, ze kijken elkaar niet eens meer aan. Ze praten niet eens meer met elkaar. De enige keer dat die vrouwen met elkaar gaan praten in deze geschiedenis, dat is dan als er onderhandeld moet worden over Jacob. Alles wordt ingezet om haar te hebben wat die ander heeft. Zoals Lea, die in geestelijk opzicht toch wel wat anders in het leven staat. Dat wordt later in de preek wel wat duidelijker. Lea staat toch wel anders in het leven in geestelijk opzicht. Zelfs Lea is op een zondige manier jaloers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de naamgeving van de kinderen. Ze heeft uiteindelijk alleen maar oog voor zichzelf. In het begin. Ze zegt, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. Ditmaal zal mijn man zich bij mij voegen. Het gaat om haar. Op zichzelf gericht. En ook Lea gaat erin mee om Jacob nog een vierde vrouw te bezorgen. Vanwege de jaloezie, de afgunst. De zonde werd verstikkend en verstrikkend. En ook Lea raakt erin verstrikt. De God wordt weinig rekening gehouden. Ja, zijn naam wordt een keertje genoemd, gemeente. Maar op welke manier gebeurt dat? We hoorden al de naamgeving van de kinderen van Lea. Ze noemt de naam van de Heere, maar zonder God er uiteindelijk ook in te verheerlijken. Die kinderen waren bedoeld om Jacob aan haar te binden. Ze heeft die kinderen voor zichzelf gekregen en niet voor God. Moet je ook eens over nadenken. Waarom zou je kinderen willen? Waarom zou je nou zo'n lief klein babytje in je armen willen hebben? Ja, dat moedergevoel, ja. Maar voor wie? Is het ook voor hem? Dat is voor van Hanna gold. De moeder van Samuel. Een kind voor de Heere. Gods naam wordt genoemd door Jacob in vers 2 van hoofdstuk 30. We lezen in vers 1 dat Rachel zag dat ze Jacob niet baarde en dat zijn zuster benijd en zegt, geef me kinderen Jacob of indien niet, zo ben ik dood. Kinderloos zijn was in die tijd nog erger dan vandaag de dag. Jacob, ik sterf van verdriet. Geef me kinderen Jacob, jij weet toch altijd wel wat te regelen. Jij bent toch zo handig om de dingen naar je eigen hand te zetten. En Jacob, hoe reageert hij? Jacob voelt zich aangevallen. Ben ik dan in plaats van God die de vrucht des buiks van u geweerd heeft, zegt hij boos. Hij ziet het wel goed. God is het die de kinderen geeft. Of niet? Ik ben toch geen God, zegt hij woedend. Dat kan dus ook gebeuren in je gezin, gemeente. In je huwelijk, dat je man of je vrouw boos tegen je uitvalt op een onredelijke manier. Misschien is het wel gebeurd op zondag. De duivel die heeft er behagen in dat op zondag gebeurt, vlak voordat je naar de kerk gaat bijvoorbeeld. Of vlak voordat je naar je werk gaat. En dan moet de zon natuurlijk niet ondergaan over je toren. Je moet je het zo gauw mogelijk weer goed maken. Want je weet niet of je leven thuis komt. En dan moet je als man natuurlijk ook het begrip voor hebben dat een vrouw daar wat meer tijd voor nodig heeft dan een man om weer goed te worden als je echt boos op elkaar geweest bent. Maar toch, dat moet je natuurlijk wel zoeken. Jacob is boos. En hij komt nergens op zijn woorden terug, daar lezen we tenminste niet van. Hij gebruikt Gods naam, maar hij roept Gods naam niet aan. Jacob, jij weet toch wel dat God wonderen kan doen? Dat hij op zijn tijd alsnog de kinderzegen kan geven? Denk eens aan opa's Abraham en oma Sarah, zo was het toch bij hun? En zo was het toch ook bij je vader en moeder Isaac en Rebecca? Allemaal gingen ze in gebed, heren, zou u ons kinderen willen geven? En dat is ook de weg als je de kinderzegen, als je daarna verlangt, of het nou gemakkelijk gaat tussen aanhalingstekens, of dat het nou moeizaam gaat of helemaal niet. De Kinderzegen, dat moet gedrenkt zijn in het gebed van ouders of van aanstaande ouders of van een echtpaar dat ernaar verlangt. Jacob, doe jij dat toch ook? Buig toch samen je knieën, Rachel. Roep Rachel erbij, roep Lea erbij. En zeg tegen die vrouwen, het kan zo niet langer. We hebben zo al veel te lang aangemodderd. We moeten belijden, we moeten op de knieën. We moeten de Heere smeken om uitkomst. Maar gemeente, daar lezen we niks van. Geen gebed. De zondige praktijken nemen toe. Het gaat steeds verder. In plaats van te bidden neemt Jacob er een vrouw bij. Weer zo'n onkruidplant in het gezin. Rachel schuift haar slavin Bilha naar voren, zodat Jacob bij haar kinderen voor Rachel zelf krijgt. Jacob, je weet toch hoe verkeerd dat ging? Toen Sarah hetzelfde deed met Hagar, het ging helemaal mis bij je opa en oma. Jacob, jij ervaart toch elke dag al dat het al misgaat met twee vrouwen? Maar gemeente, het enige wat we lezen is dit. En Jacob ging tot daarin. Kind van God. Stamvader van Israël. En dan wordt er een kind verwekt. Hoor wat Rachel zegt. Rachel, ze neemt Gods naam in de mond. Dan moet je blijkbaar toch maar voorzichtig mee zijn soms. Met Gods naam noemen. Ze zegt in vers 6, God heeft mij gericht. God heeft mij eindelijk recht gedaan. Hij heeft mij verhoord, mijn stem en gebed. Rachel, weet jij wel wat je zegt? Weet je dat wel? Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. En ik heb de overhand gehad, ik heb gewonnen. Kan toch niet, gemeente? God heeft mij gehoord, ik heb een kind gekregen, eindelijk. Maar op welke manier ging dat? Via haar slavin? Is dat dan verhoring? En kun je daar God aan voor danken? Kun je daar God aan de eer voor geven? Dat kan toch niet? Als je op een zondige manier te werk gaat. En dan God danken als je succes hebt. Dat is even een heel extreem voorbeeld. Naar gemeente, stel je voor dat je hebt het niet zo breed. En je kan best de patiënten gebruiken. En s'avonds om 12:00 dan zeg je tegen je vrouw, ik ga naar de bank. De bank is natuurlijk dicht, maar er staat dynamiet. Dan ga je een pinautomaat kraken. En een paar uur later kom je thuis en dan leg je het geld neer op de tafel. En dan ga je samen de Heere danken dat hij geld gegeven heeft. Dat doet Rachel eigenlijk. Dank u wel, Heere, voor dit kind. Maar intussen heeft ze dat kind gekregen via die andere vrouw. Ze speelt een spelletje met God. Dat gebeurt misschien ook wel hier onder ons. Gods naam toch op een verkeerde manier noemen. Ja, ik mag echt geloven hoor, dat de Heer het zo geleid heeft dat die vrouw, dat meisje tegenkwam. Ja, ze dient de Heer niet en ze is niet zo heel serieus, maar misschien komt het later nog. Maar God heeft het toch wel bijzonder geleid, want ik was al zo lang op zoek. Dank u wel, Heer. Dat kan toch niet? Ja, het is een zegen van de Heer dat het zo goed gaat met het bedrijf. Dat kan toch niet anders in deze tijd? Maar intussen weet de Belastingdienst lang niet alles. En je bidt of de Heer bij je wil zijn die dag. En ondertussen ga je het pad op van de zonde. Of je zegt heel netjes tegen de dominee of tegen de kerkraad als ze op uitbezoek komen. Het gaat om de eer van de Heer. Hè? En intussen dan denk je, zouden ze wel zien hoe ik het doe. En wie ik ben. En hoe ik leef. Gods naam erbij halen, terwijl het uiteindelijk draait om jezelf. Hij moet wassen. En ik minder worden. En als de Heere dan een weg met je gaat waarbij je echt minder wordt. Waarbij er niks van je overblijft. Wat dan? Het is Gods genade alleen. Maar intussen proberen we misschien wel met onze eigen werken op te klimmen naar de hemel. Kinderen. Ik wil niet dat je die site bezoekt. En ja, daarvoor hebben we nou Clicksafe of Filternet of een filter op de computer. He, want ja, we willen de Heere dienen. De Heere. Gebruik Gods naam. En 's avonds, als de kinderen in bed liggen. En niemand het ziet. Wat doe je dan? De naam van God noemen. Ja, dat is ook als kerkraad en als predikant. En dan heb je die taak, die roeping om de naam van de Heere te noemen. Maar leven we er ook naar? Is het terecht dat we die naam noemen zoals we dat doen? Paulus zegt dat ieder die de naam van Christus noemt, die staat af van ongerechtigheid. Dat onkruid moet weg. Jacob en Rachel, ze laten dat na. En het onkruid blijft maar groeien. Ze breken niet, ze komen niet tot één keer. Ze volharden. Ik hoop niet dat die mensen hier zitten, gemeente, die weten dat ze op een verkeerde weg zijn en toch verder leven. Die weten dat ze de Heer Jezus niet kennen. Dat het bloed niet hun leven bedekt. En toch rustig hun eigen gang weer gaan. Ik bid wel hoor, zegt iemand. En ik vraag wel of God me wil helpen en of hij me wil vergeven. Maar die ene zonde, die je niet los wil laten, hoe zit het daarmee? Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar geloof me dat nou echt. Soms blijkt het heel duidelijk uit je leefwijze dat het niet zo is. De zonde vasthouden. Je kunt je eigen gerechtigheid trouwens ook vasthouden, gemeente. Dat is net zo erg als dat je de zonde vasthoudt. Daar ga je ook mee verloren. Je eigen werken en je eigen bidden. Je eigen serieusheid en vroomheid. En dan zeg je, als ik het allemaal los moet laten, dan heb ik niks meer en houd ik niks over. Terwijl dat nou de enige manier is om zalig te worden, om Christus alleen over te houden, om van genade te leren leven. Vast of in het web van zonde of in het web van eigen gerechtigheid. Maar het is allebei verstikkend. Het erge in het gezin van Jacob, gemeente, dat is ook dat Lea meegezogen wordt. Je kunt de Heere willen dienen en toch in een omgeving je bevinden dat het zo moeilijk is om staande te blijven. Om niet beïnvloed te worden door die anderen om je heen waar je nauw mee samenwerkt. De anderen in je gezin. Wat is dat moeilijk, gemeente? Stel je voor dat er hier in de kerk iemand zit waarvan alleen de vrouw de Heer wil dienen en de man niet. En de kinderen die leven er ook niet naar, of andersom. Misschien is er wel een jongere die de Heer wil dienen, maar vader en moeder die willen maar niet. Wat is dat dan moeilijk om niet meegesleurd te worden? Lea, ze geeft ook een slavin aan Jacob. Er komen kinderen van. En Lea, dan zie je toch dat Lea genade kent, gemeente. Want Lea die heeft in de gaten dat het niet klopt. Dat haar geweten gaat spreken. Het is niet naar Gods wil. En dat zie je als ze die kinderen die ze dan krijgt via haar slavin namen geeft. Lea durft Gods naam er niet meer bij te halen. Vers 11, gat. Oh, er komt hoop. 13, Aser. Tot mijn geluk. Beetje oppervlakkig. Gods naam gebruiken. Nee, dat past hier niet. Bij die zondige weg. Het gaat wel van kwaad tot erger. Wandelen, staan, neerzitten, liggen, vastkleven. Stapje voor stapje richting de afgrond. Bekering wordt elke dag moeilijker. Elke dag van uitstel. Morgen breken met die zonde is moeilijker dan om vandaag te breken. En dan het toppunt, gemeente, dat lezen we vanaf vers 14. Als de kleine Ruben uit het veld komt en Dudaim daar gevonden heeft. Kleine vruchtjes die volgens het bijgeloven positieve werking hadden voor de vruchtbaarheid. Je kon ze onder je bed leggen of er de drank van maken, een soort drankje. En zowel Rachel als Lea geloven in de werking ervan. In plaats van te vertrouwen op de Heere alleen, verwachten ze het van die vruchtjes. Afgoderij. En het onwaarschijnlijke gebeurt. Als Rachel wat van Lea van die liefdesappeltjes krijgt, mag Lea één nachtje met Jacob slapen. Zoals Laban zaken deed met zijn dochters, toen hij ze inzette als loon. Zo doen die dochters het ook na en die gaan ook zaken doen met het lichaam van Jacob om dat in te zetten als loon. Zie je de lijn weer lopen? De zonde van de vader zie je terugkomen in het leven van de dochters. En Jacob, als hij 's avonds uit het veld komt en naar zijn tent wil gaan of naar de tent van Rachel, dan komt Lea hem tegemoet. Jacob, vanavond lig jij bij mij, want ik heb je gehuurd. Nou, als nu de alarmbellen niet gaan rinkelen. Dit, dat gaat toch wel zo ver, gehuurd? Lea, wat zeg je nou? Er moet toch verandering komen? Dit kan echt niet. We moeten nodig gaan praten. We moeten bidden om genade. Want we zijn helemaal van het pad gehuurd. Oh. Maar nee. Jacob gaat mee. Als een dier laat hij zich leiden naar het bed. Jacob. De priester is een gezin. Een man moet priester zijn. Leiding nemen als het gaat om het dienen van de Heere. Doen we dat? Natuurlijk, de moeder, de vrouw, die is veel vaker in huis. En die, misschien doet die wel vaker veel meer als het gaat om de huisgodsdienst. Maar u als man hebt daar de eerste verantwoordelijkheid voor. Hoofd van het gezin, voor alles wat er gebeurt en voor wat er niet gebeurt. Ben je nou zo'n Jacob? Of niet? Neemt u de leiding? Ook als je moet zeggen, ik ken de Heer niet persoonlijk. Dat is wel erg genoeg natuurlijk. Maar je hebt het beloofd toen je trouwde. Als je in de kerk getrouwd bent. We kunnen ook van ons onbekeerd zijn geen excuus maken, gemeente, om het niet te doen. Om geen leiding te nemen in ons gezin als het gaat om de geloofsopvoeding. We hebben het recht niet om onbekeerd te blijven. En je kinderen, die zijn het toch niet waard om een onbekeerde vader te hebben. Een vader of een moeder die het niet zoekt bij de Heere Jezus alleen. Verhard je niet. Maar zie op het lam. Nou gemeente, we hebben nou die tuin van dat gezin gezien van Jacob. Vol onkruid. En misschien hebt u wel gedacht van ja, waar is de genade nou? Nou, dat komt nu in het tweede punt. Maar misschien hebt u ook al wel zitten zoeken in de tekst. Van waar zijn nou de lichtpuntjes? We zouden zeggen, wat moeten heren nou met zulke mensen? Is dat nou eigenlijk Gods volk? Misschien is er iemand die zegt, ik snap niet dat de heren met dit volk verder gaat. Dat de heren er geen eind aan maakt. Dat hij niet opnieuw begint. Wat hebben die kinderen nou bijvoorbeeld straks? Straks gaan die kinderen ook weer op Jacob lijken. En op Lea en op Rachel. En nou ja, het was steeds erger en erger. Ze hebben geen voorbeeld. Maar gemeente, dat doet God niet. God begint niet opnieuw. Dit is nou het volk door God verkoren om zijn naam bekend te maken onder de heidenen. Dit is het geslacht waaruit de Zoon van God geboren wil worden. De Heere vergeet zijn belofte niet. Zijn beloften gedaan in Bethel. En hij maakt ze waar, ondanks dat we Jacob niet zien liggen op zijn knieën. Heere, wilt u uw belofte waarmaken? En dat zien we meteen al in vers 31, gemeente. Dat God zijn belofte waarmaakt van hoofdstuk 29... We lezen daar, toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Gods ogen rusten op dat gezinnetje, heerlijk. Toen nu de Heere zag, de Heere ziet het wat er gebeurt. De Heere ziet het onkruid, hoe Lea eronder zucht. En hij neemt het op voor het zwakke, voor Lea, voor het verachten. En dat is een bemoediging voor mensen die ook met hun nek aangekeken worden, die ook de tweede zijn. Een bemoediging voor mensen die geleerd hebben dat ze zelf onwaardig zijn en niets meer verdienen. Geen recht ook op kinderen, op genade, op liefde, op nabijheid. Hij slaat toch schoon, oneindig oog op hen het oog. Die nederig knielen. Hij opent haar baarmoeder. Lea krijgt een kind en nog een kind en weer een en nog een. Nou is elk kind een wonder, gemeente van God. Maar hier is nog wat anders aan de hand. Want hoe luidde de belofte die de Heere deed aan Jacob in Bethel? Uw nageslacht, uw zaad zal zijn als het stof der aarde, tot een groot volk zul je worden. Zie je dat er niet, Jacob, hoe groot en goed de Heere is? Weet je niet hoe vader Isaac en moeder Rebecca en Abraham en Sarah jarenlang moesten wachten op de vervulling van de belofte, op de geboorte van een kind en zo beproefd werden, jarenlang? Maar die vervulling van de belofte, die wordt jou als het ware in de schoot geworpen. Ja, dan zie je dus ook dat als de Heer zijn belofte vervult, dat dat niet direct resulteert in hun leven met de Heer. Maar dat is een ander verhaal. God doet wat hij belooft. Hij ontvangt de kinderzegen, genade. Hij krijgt kinderen naar Gods belofte. En dat is eigenlijk veel belangrijker, gemeente, dan al die praktische lijnen die we bij dat eerste punt konden trekken. Die praktische lessen over het huwelijk en over het omgaan met elkaar en over het onkruid van de zonde. Dit staat eigenlijk centraal, er worden kinderen geboren. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de structuur van dit gedeelte, onze schriftlezing, die staat namelijk binnen een bepaald kader, hoofdstuk 28 en hoofdstuk 31. Eerst wordt daar de aankomst bij Laban beschreven en in hoofdstuk 31 het vertrek bij Laban. En na de aankomst gaat het over het werken voor vrouwen en vlak voor het vertrek gaat het over het werken voor vee. En in het midden, kern, geboorte van de kinderen. Stamvaders van Israël zien één voor één het licht. Waar komen jullie vandaan? Mannen, stam van Ruben, stam van Dan en Aser. Ja, dan. Dat kunt u lezen in Genesis 29 en 30. En laten we er verder maar over zwijgen. Dat is niet zo fraai. Dat ging gepaard met allerlei ongerechtigheid en zonde en hoererij en noem allemaal maar op. Maar ondanks dat, we zijn geboren en ondanks dat werkte de Heer. Ondanks dat stopte de Heer er niet mee, maar ging hij door met zijn werk. Vervulde hij zijn belofte. Waarom zou dat zijn, gemeente? Nou, dat is hierom. Opdat er niemand van dat volk zou kunnen zeggen, maar ja, wij zijn het volk van God. Het is genade alleen. Herkent u zich daarin? Als de Heer ons laat zien wie wij zijn. Als wij onze stamboom zouden zien. De zonde zouden optellen van ons volgeslacht. En die van onszelf. Maar hebben we dan verdiend dat wij hier in de kerk zitten, gemeente? Onder het woord en dat God zijn vriendschap aanbiedt. Zijn vrede. Hebt u toch niet verdiend? Eén is er. Eén is er die het heeft verdiend. De grote zoon van Juda. Juda, als hij geboren wordt als vierde kind van Lea, dan is er bij Lea in haar hart wat veranderd. Dan is Lea niet meer op zichzelf verricht. We kunnen daar niet te lang bij stilstaan. Maar dan zegt ze niet meer iets in de zin van, ja, ik ben gehaat en nu zal mijn man mij zien staan en... Nee, nu gaat het niet meer over mij en over ik. Maar nu gaat het alleen maar over de Heere. Hij blijft over. Nu zal ik de Heere loven. En de Heere die leidt dat zo door zijn geest in het hart van deze vrouw langs een weg van strijd. Juda. Gij zijt het. Uit zijn geslacht zal hij geboren worden. Hij die zo anders was als Jacob. Zo anders als Lea. Zo anders als Rachel. Hij was ook gehaat door de mensen. En toch bleef hij gericht op het dienen van zijn vader. Hij kwam naar deze aarde vol met onkruid, zonder dat hij erin verstrikt raakte. Als hij de naam van zijn vader op zijn lippen nam, dan was dat totaal in overeenstemming met zijn leven. Hij bleef altijd zuiver van jaloezie, van ruzie, van zondige boosheid. Zuiver ook op seksueel gebied, met eerbied gesproken. Hij was Gods mooiste bloem. Maar hij wilde tot onkruid worden. En als onkruid vergaan. Afgedaald in ons verloren bestaan. Om mensen die verstrikt zijn in het zondekruid los te maken. Genade te schenken. Het is alleen om hem, gemeente, dat de Heere nou verder kan met Jacob. En verder kan met zijn gezin. Verder kan met u en mij. Misschien zijn er wel gezinnen ook hier. Waar het onkruid boven de schutting uitgroeit. Of misschien is aan de buitenkant alles nog keurig, maar ze moesten eens weten. Maar deze God van Jacob, Jacobs God, is raad. Zijn koninkrijk komt. Ondanks wat kerkmensen, ondanks wat zelfs zijn kinderen daarvan maken, gemeente. Hij staat in voor zijn werk. Het gaat heen naar die dag dat het nieuw Jeruzalem zal afdalen uit de hemel op de aarde. We lezen daarvan in Openbaring. De stad heeft een hoge muur en 12 poorten. En op die poorten geschreven de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Ook die namen van die vrouwen, van die zonen uit bij vrouwen geboren. De Heer heeft ze op het oog. Zondaars. Dat is Jacobs. God, dat is zo troostrijk, gemeente. Als je die God tot je hulp mag hebben. Als die God tot je komt in de prediking van het woord. Dan is er hoop voor hopeloze gevallen. Voor mensen die moeten belijden dat zij wandelden. Dat zij stilstonden. En dat zij zijn gaan zitten op het pad van de zonde. Laat ons dat toegaan tot de troon der genade. Tot de Heere Jezus Christus. Die de straf op zich genomen heeft. Van de zonde der wereld. Toegaan, ook als gezin. Als je die weg mag gaan, gemeente. Als je een zicht mag krijgen op die genade van de Heere. Dan kan het niet anders, dat je wordt steeds kleiner voor hem. Want genade ontvangen, dat betekent dat je leert dat je schuldig staat. Dat je geen streepje voor hebt op mensen die nergens aan doen. Genade ontvangen. Niet omdat ik zo goed ben of omdat ik mijn kinderen zo goed op kan voeden of wat dan ook. Maar alleen om Christus wil. Je leert iets van die psalm die we straks gaan zingen. Als God in het recht zou treden, Heere, ik kan niet voor u bestaan. En toch, wat is het een wonder voor zulke mensen die we op deze bladzijde tegenkomen. Er is vergeving. Altijd bij hem geweest. Om Christus wil. Die zonde op zich nam. Kent u deze Heer? Is dat nou het enige wat overblijft? Als je je herkend hebt in deze dingen. Een beetje. Of misschien wel weer herkend in andere dingen die niet deugen. Ziende op wie je bent. Op je verleden. Is hij nou de enige? Jezus Christus. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Ook van gezinszonden. Van huwelijkszonden. Wat het ook is. Dan kun je verder. Te midden van alle gebrokenheid. Gebrokenheid die vaak hier blijft, gemeente. Weg naar. Met dat moment dat de gebrokenheid er niet meer is. En dat het gezin van God, zijn kerk, thuis zal komen. En alle breuken geheeld zullen zijn in heerlijkheid. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Beide is nodig, Heere. Danken voor alles wat u gaf. Voor het onderwijs. Voor die onuitsprekelijke gave dat u nou voor zulke mensen uw zoon hebt gegeven. Maar ook bidden. Of u die genade wilt toepassen aan het hart. Of u breuken die er zijn in gezinnen wil helen. Onkruid wil uitroeien. En dan is één druppel van uw bloed genoegzaam, Heere. Voor de grootste onkruidplant die er is. Voor een gezin. Voor de zonde van de wereld. Heere, dat het bloed van u onze hoop dan mag wekken. Wees met diegene, Heere, voor wie het heel moeilijk ligt. Voor wie het dichtbij kwam. En die misschien wel even moed hebben gekregen. Maar toch de moed alweer lieten varen. Heere, geeft u genade. Om op u te hopen. Om aan uw genade genoeg te hebben. Dan kunnen we zelfs op de puinhopen. Zingen. Of huilen. Maar dan toch aan uw voeten. Heere, we bidden om vergeving van onze zonden. Wilt u met ons gaan als we weer van hier gaan. Behoed en bewaar ons. Deze verdere dag, de komende week, helpt u de jongeren op school, in hun studie of op het werk of waar dan ook. Misschien moeten ze wel werken of studeren in een omgeving waarin er aan hen getrokken wordt. Zoveel onkruid. En zie dan maar eens staan te blijven, Heere. Geeft u genade. Geeft u geestelijke moed en dapperheid, overgave aan u. Is met gezinnen, met stellen, die verkering hebben. Mensen zonder werk, werkzoekend. Neem ons allen onder uw hoede, Heere. We bidden u voor predikant, dominee van de Brink. Emeritus predikant, dominee Pronk. Geleid hen, Heere, onder uw vleugelen. Dat ze zo een werk mogen doen en tot zegen mogen zijn. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 9, daarvan vers 10 en vers 18. 9, vers 10 en 18. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.